angst en verbijstering. Zo typeerde iemand de afgelopen week. Angst voor het coronavirus en verbijstering over wat er aan de Turks-Griekse grens aan de gang is. En toen ik dat op mij in liet werken, dacht ik, een heel aardige typering voor de manier waarop wij op dit moment in het leven staan. Angst en verbijstering. Over die verbijstering en de gebeurtenissen aan de Grieks-Turkse grens kom ik misschien later nog wel terug. Niet vandaag, denk ik. Ik wil het vandaag even hebben over het eerste onderwerp en met name over de maatregelen en de angst en alles rondom dat coronavirus. Er zijn tal van maatregelen getroffen. Er worden een heleboel maatregelen geadviseerd. Je wordt er, nou, ik durf er bijna niet te zeggen, maar bijna mee doodgegooid. En de vraag is of die maatregelen effectief zijn. En dat bedoel ik niet eens effectief in de bestrijding van het virus en het tegengaan van de verbreiding ervan. Maar ook of het ook effectief is tegen de angst voor het coronavirus. Kijk, die maatregelen die genomen worden op medisch gebied enzovoort, daar heb ik dan niet zo heel veel verstand van. Ik laat dat maar een beetje op me inwerken en ik zie het wel. Ik heb begrepen dat er een medicijn in ontwikkeling is. Misschien een aantal medicijnen, maar dat die eerst nog uitgetest moeten worden en dat die pas half of eind april tot een bruikbaar medicijn gaan leiden. Maar als ik dat verkeerd heb, dan heb ik gewoon een verkeerd mediabericht geciteerd, waarvoor nu alvast mijn verontschuldigingen. Maar of die maatregelen waar we het over hebben ook gaan helpen tegen de angst, dat weet ik niet zo goed. Zometeen staan er 3 kerkraadsleden, u hebt het gehoord, achterin voor de collectors, omdat we niet meer aan doorgeefcollectors doen. Want ja, die collectorzakjes die we normaal gesproken doorgeven, die krijgen heel wat handjes, zeg maar. Nou, dus we proberen op die manier ons steentje erbij aan bij te dragen. Maar of dat bij de mensen die er bang voor zijn iets doet, dat weet ik niet. Van de week, afgelopen donderdag, moest er iemand van onze kerk geopereerd worden. Een strikt noodzakelijke operatie. Als die niet plaats zou vinden, dan zou de kwaliteit van leven de komende 6 weken zo hard achteruit gaan dat maar de vraag was of die dat zou overleven. Die moest per se afgelopen donderdag geopereerd worden. Een ingrijpende en een gevaarlijke operatie. En ik vroeg, zie je dan niet tegenop? Waar deze mensen tegenop zagen, was niet de operatie met alle implicaties en alle risico's, maar tegen de mogelijkheid dat het ziekenhuis donderdag gesloten zou zijn wegens het coronavirus. De angst voor het virus heeft het gewonnen van de angst voor de operatie. Zo ver gaat dat en zo dichtbij kan het komen. Ik was bij iemand anders op bezoek. Ja, zullen we wel een hand geven? Ja, ik geloof niet dat ik drager van dit virus ben, wat mij betreft. Maar nee, zegt hij, ik heb ernstig last van mijn longen. Mijn ademhalingswegen zijn niet op orde. Een gewone griepvirus, dan ga ik hard achteruit. Maar dan, dat valt met medicijnen nog wel te repareren waarschijnlijk. Maar als het coronavirus is, dus nee, ik geef geen hand. En ik vermijd ook de plekken waar veel mensen bij elkaar komen, dus ik ben zondag niet in de kerk. Dat kan angst doen en angst is gewoon iets waar geen medicijn tegen bestaat. Hè? Angst is gewoon een realiteit waar je mee om moet zien te gaan. En zo dichtbij kan het dus komen. En zo kan het mensen raken. De heer Corona regeert. En, of mevrouw, wat zou het zijn? Ik weet het niet. Het ligt er aan of het bij een mannetje of bij een vrouwtje zit. Ja, dat klopt. Maar meneer Corona is wat mij betreft onvoorspelbaarder dan Poetin en Trump samen. En hij regeert. Afgelopen dagen, afgelopen weken kon je bijna geen krant pakken of de voorpagina ging over. Precies. De openingsitems van de journaals, ik heb ze, moet ik u eerlijk zeggen, niet allemaal erop nagekeken. Maar volgens mij was ofwel ieder journaal met als opening het coronavirus, of kwam het later in het journaal wel een keertje aan de orde. De heer Corona regeert. Dan zou je toch denken, ja, maar hadden wij niet van die mooie psalmen, de Heer regeert en de aarde en haar volheid zijn des Heren. Hoe zit dat nu met die verhoudingen? En dan denk ik, in de jaren 80 leefden we gemiddeld in de samenleving, of wij er allemaal ook al mee gedaan hebben, weet ik niet zo goed, vanuit de gedachte van de maakbaarheid van de samenleving. Als wij maar aan de goede knoppen draaien, voor een goede gezondheid zorgen, voor een goede infrastructuur, voor een goede verdeling, of zo goed mogelijke verdeling van rijkdom en armoede. Als we maar dit, als we maar dat, dan schuift de samenleving vanzelf wel op naar een betere wereld. En laten we wel wezen, de gezondheidszorg is enorm goed. Is enorm toegenomen, is van een uitstekend niveau. De welvaart is ongekend sinds mensenheugenis. Wij hebben het gewoon beter, veel beter denk ik, dan onze grootouders, om maar wat te noemen. En dus blijven nog een heleboel mensen een beetje in die modus, in die mindset zitten van, als wij maar aan de knoppen draaien, als wij maar proberen de dingen te regelen, dan gaat het vanzelf beter met de samenleving. Tot de economische crisis van 2008 roet in het eten kwam gooien. Tot de ecologische crisis die al geruime tijd woedt, maar pas sinds een paar jaar weer actueel wordt, roet in het eten kwam gooien. Toen was het opeens al even voorbij met het idee van de maakbaarheid. Totdat je baas, je werkgever failliet gaat en er opeens geen andere werkgever is die een plekje voor jou heeft. Dan is jouw leven opeens niet zo maakbaar meer. Totdat er in de familie zich een ernstige ziekte aandient in de leeftijd waarop je zegt dat hoort helemaal niet. Wat is er dan nog te repareren? Totdat meneer Corona komt. En dan is het met de maakbaarheid van ons eigen leven en met de maakbaarheid van de samenleving wel een heel eind gedaan, denk ik. Wij leiden met elkaar een broos bestaan. Kwetsbaar. Afhankelijk. We denken wel dat we heel wat zijn. En een heleboel ethische discussies gaan over de autonomie van de mens. Maar lieve mensen, we zijn gewoon diep afhankelijk van wat de media ons aanbieden. We moeten wel met de stroom mee. We zijn afhankelijk van de publieke opinie. Wie is er bestand tegen die stroom? En we zijn afhankelijk nu, zelfs hier in deze dienst, van meneer Corona. Maar als het effect van deze epidemie nou is, dat bij ons het op de bodem van ons bestaan, de overtuiging, het geloof postvat, dat wij broze, kwetsbare en afhankelijke mensen zijn, dan is dat eigenlijk wel een hele mooie bijvangst van deze epidemie. Je zult mij nooit horen zeggen, laat het er ook maar even heel duidelijk in zijn, nooit horen zeggen dat dit iets van een straf van God is of iets dergelijks. Maar het legt wel feilloos ons onvermogen bloot als we met iets moeten dealen waar we niet op ingesteld zijn. Als we even de regie kwijt zijn, als er dingen gebeuren buiten onze macht en bevoegdheden. En het gevoel van afhankelijkheid kan toch ook wel weer heel snel, gelukkig heel snel leiden tot de God die ons gemaakt heeft. Psalm 100, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. En met deze epidemie en met alles wat ik hiervoor gezegd heb erbij, in het achterhoofd zou je misschien ook wel kunnen zeggen, wij horen met heel onze broosheid, met heel onze kwetsbaarheid en met heel onze afhankelijkheid aan hem toe. Dat is niet los van elkaar verkrijgbaar. En dan kun je vanuit dat besef je leven met vertrouwen in zijn hand leggen. We hebben eenvoudigweg bijna geen knoppen om aan te draaien. Maar er wordt nu aan een knop gedraaid. waarvan ik me afvraag wat dat met corona te maken heeft. Als het met het coronavirus ook zo zou gaan. Maar ten aanzien van dat virus hebben we gewoon helemaal niks. Mij bepaalde dat in ieder geval wel heel nadrukkelijk bij die vraag van, of de vaststelling van, we zijn broos, kwetsbaar en afhankelijk. En als de bijvangst van deze epidemie dat besef is, dan is dat misschien zelfs wel een zegen. Als dit zou betekenen dat er een einde komt aan onze zelfoverschatting, aan hoogmoed, aan een te grote mate van zelfverzekerdheid, dan denk ik, dan is het effect misschien niet eens zo heel erg negatief. Misschien zelfs zonder dat we met de ziekte zelf of met de mensen in onze omgeving te maken hebben die die ziekte hebben, te maken heeft. Dus die epidemie bepaalde mij, en ik deel dat graag met u bij, het gebrek aan maakbaarheid in de samenleving en in ons eigen leven, broosheid, kwetsbaarheid, afhankelijkheid. Maar vraag je je dan misschien af, wat heeft dat nou te maken met die lezingen van vanochtend? En ja, misschien op het eerste gezicht wel helemaal niks. Misschien moet ik gewoon nu zeggen, jongens, dit was mijn verhaal over het coronavirus. En doei, amen en tot ziens. En misschien dat het ook te veel is als ik er nu nog wel even iets over zeg. Dus als je nu afhaakt, blijf wel even zitten. Dat is wel handig, maar vind prima. Onbegrijpelijk dat zo'n virus om zich heen kan slaan en ongrijpbaar in zijn wezen. En die twee dingen, die onbegrijpelijkheid en die ongrijpbaarheid daarvan, zitten tenminste in een deel van het Exodus-verhaal van vanochtend. Het verhaal dat Mozes met zijn staf en met zijn familie op een ezel, op een paar ezels, van Midian naar Goshen reist, dat is een verhaal. Maar daar, precies in het midden daarvan, daar staat een van de meest onbegrijpelijke en onbegrepen en ongrijpbare passages uit de Bijbel. Ik hoop dat u allemaal met dat 40 dagen boekje en met de nieuwsbrief in de hand het voorgaande hoofdstuk thuis gelezen hebt. Exodus 4. Het begin. En waar verteld wordt dat Mozes met de Allerhoogste in debat gaat. We hebben vorige week dat verhaal gehoord bij die braamstruik. En Mozes zegt, ja, maar ik kan het helemaal niet. En zijn eerste verweer was bij die braamstruik al, ja, maar hoe zit dat met de autoriteit? Wie moet ik zeggen dat die mij gezonden heeft? En in hoofdstuk 4 gaat hij nog eens even verder. Ja, maar ze zullen mij niet geloven. Nou, zegt God, zeg maar dat ik gekomen ben en ik zal je een paar trucjes leren. Ik zeg het even heel kort. Gooi je staf maar eens op de grond. Staf op de grond en die werd een slang. Pak die slang weer op en dat werd weer zijn staf. Hij moest zijn hand in zijn jasje stoppen. Die werd melaats en toen hij dat nog een keer deed, kwam hij er weer gezond uit. Nou, wat je daar verder van vindt, ik ga er nu niet op in. Maar Mozes heeft het allemaal dus meegenomen, meegekregen en gaat met zijn familie op pad. Vraagt hem even aan zijn schoonvader toestemming, want ja, hij gaat toch wel met een groot deel van de familie ervandoor. En zegt tegen hem, ik ga naar mijn volk. Nou, prima. Op pad, ezeltje, staf. En bij een overnachting, zo staat er, zocht de Heere hem te doden. Dat is de oude vertaling. En hier in de nieuwe vertaling staat, de Heer bezocht hem en wilde hem doden. Nou, als er nou iets onbegrijpelijk is en ongrijpbaar, dan is het wel dit verhaal. Wat staat daar nou? De Heer die net zich aan hem bekend heeft gemaakt, die hem net een opdracht heeft gegeven, die zijn bezwaren wegpoetst, die hem een arsenaal aan wonderen meegeeft, die zegt dan een paar dagen later, ik ga eens naar Mozes toe en ik ga hem doden. Ik heb een suf gezocht naar verklaringen hiervoor, maar eigenlijk niks bevredigends gevonden. De ene verklaring die zegt, ja, als het gaat over het verbond van God met zijn volk, dan moet er bloed vloeien. En daar kun je dan vervolgens een hele bloed- en verzoeningstheologie opbouwen. Weer een ander zegt, nee, dit is een vooruitwijzing naar Jezus. Want die is dus, Mozes is niet gestorven, maar Jezus is wel gestorven en is dus een volmaakte Mozes. En weer een ander heeft weer een of andere verklaring. Ik kom daar niet heel erg goed uit. En met dit gegeven van de angst voor het coronavirus, zat ik wat na te denken. Zou het gewoon niet een enorme angst van Mozes geweest kunnen zijn? Een enorme geestelijke worsteling. Dat hij zegt, ik ben op pad gestuurd. Ik ben op pad nu. Maar eigenlijk met een onmogelijke opdracht. Ik moet aan de ene kant naar de farao en ik moet naar mijn volk Israël. En bij allebei lig ik, laat ik het voorzichtig zeggen, niet lekker. Farao's hof ben ik ontvlucht omdat ik een Egyptenaar gedood heb. Israël, het land Goshen, het land waar mijn volk verblijft, ben ik ontvlucht omdat ik een Israëliet gedood heb. Ik ben 40 jaar geleden de woestijn ingegaan. Geen contact met Israël, geen contact met farao. Hoe moet dit? Zometeen word ik tussen allebei mijn roots vermorzeld. En als dat de bedoeling is van de Allerhoogste, dan kon hij daar wel eens heel eind gelijk in krijgen. Want uiteindelijk heeft ook Mozes daar zitten beseffen, liggen beseffen, hoe broos en hoe kwetsbaar hij is. Want hij moet op pad gaan met helemaal niks. Hij heeft geen leger, hij heeft geen assortiment aan maatregelen. Hij kan de farao niet dwingen. Hij kan het volk Israël niet dwingen. Hij kan eigenlijk helemaal niks. En met zo'n onmogelijke opdracht wordt hij op pad gestuurd. En dan kan ik me voorstellen dat hij midden in de nacht badend in zijn zweet wakker wordt en denkt, die God die ik daar in die braamstruik gezien heb, dat is niet een God die van bevrijding houdt, maar die mij dood wil hebben. Die mij wil straffen voor wat ik gedaan heb. En ik ben nog zo gek dat ik het ga doen ook. Zippora, vrouw van Mozes, lost het probleem op. Ook heel bijzonder, maar daarover misschien later eens een keertje meer. Zippora lost dat op door een van haar kinderen te besnijden en het resultaat daarvan aan Mozes te geven. En misschien dat Mozes dat daar opdracht voor gegeven heeft. Dat hij gedacht heeft, ik hoor niet bij de Egyptenaren. Ik hoor niet bij de Israëlieten. Waarom zouden zij mij gehoorzaam zijn? En dat hij uit loyaliteit aan het volk dat hij moest gaan bevrijden, zijn vrouw maar de opdracht gegeven heeft om de zoon te besnijden. Misschien omdat hij het zelf niet durfde of niet kon. En dat hij dat daardoor, door die besnijdenis, het gevoel misschien bij Mozes plaats gehad heeft, nou, nu hoor ik toch wel helemaal bij het volk en nu moeten ze wel naar me luisteren. Ik zou het niet zo precies weten, maar dat is een beetje wat ik heb zitten bedenken. Vanuit de angst die Mozes heeft voor de dood, voor de gevolgen van zijn expeditie, probeert hij zich alvast maar van tevoren met zijn eigen volk te verzoenen door te doen wat God in zijn verbond gevraagd heeft. Door zich toch maar over te geven aan zijn zender. Een daad misschien van ultieme overgave. En het is natuurlijk te gek om dit verhaal, dit ongrijpbare en moeilijke verhaal, te verbinden met het coronavirus. Maar als er staat dat de Heer hem zocht te doden, dan kan ik mij de angst daarvoor wel heel goed voorstellen. En die angst is nogal algemeen menselijk. En dat blijkt tot op de dag van vandaag. We slaan een paar eeuwen over en belanden aan het eind van deze preek, net als vorige week aan het eind van de preek, bij de Berg der Verheerlijking. Mozes, Elia en Jezus ontmoeten elkaar in de aanwezigheid van drie van Jezus' leerlingen. En Jezus wordt met een lichte glans omgeven en straalt hemels licht uit. En er staat in de Matthäusversie van het verhaal, ze waren met elkaar in gesprek. In het evangelie van Marcus staat waar ze over spraken. Ze spraken over Je houdt het niet voor mogelijk, in het kader van de vorige lezing en in het kader van deze gemeente. Ze spraken over zijn exodus. Zo staat het er. Exodon, auton. Over zijn exodus. En het is in de oudere vertalingen weergegeven met... ze spraken over zijn uittocht. Nou, dat is een goede vertaling van het woord. Maar in de nieuwe vertaling van het Marcus Evangelie... ze spraken over zijn levenseinde. Nou, denk ik dat als die drie met elkaar in gesprek waren over exodus... dat dat niet alleen maar ging over zijn kruisdood, over zijn levenseinde, de manier waarop hij zijn leven zou zien beëindigen. Maar ik denk dat ze daar spraken over, het is niet voor niks de berg der verheerlijking, over wat er daarna gebeurt, over het perspectief van opstanding, over het perspectief van de verheerlijking, hemelvaart enzovoort. En de uittocht uit Egypte is ook niet alleen maar een weg naar het einde van het leven, de weg naar het einde van de slavernij, is juist een open poort, een open deur, open gat naar een toekomst in het beloofde land, in het land vloeiende van melk en honing. Ik denk dat ze daar met elkaar over spraken. Maar die weg naar de verheerlijking gaat niet over rozen, bepaald niet. Ook Jezus kende zijn angst. Jezus heeft diepe, diepe angst doorgemaakt. En ook dat staat in de evangeliën, ook in de evangelie van Marcus, dat hij zeer bedroefd en beangstigd is geworden. En in zijn angst wendt hij zich net als Mozes tot God, zijn vader. Tot drie keer toe. Tot drie keer toe. En in de overtuiging dat zijn vader, zijn God, met hem mee zou gaan, zei hij op een gegeven ogenblik tegen zijn leerlingen, sta op, kom op, we gaan. Kennelijk heeft die angst geleid tot een gevoel van, ik moet het maar aan hem overgeven. En die angst is dan weg. Tijdelijk weliswaar, maar toch niet maar de uwe. En kom op, door. Waar zal het leven toe leiden, zowel van ieder van ons persoonlijk als voor ons gezamenlijk als gemeente, als we de gedachte aan de maakbaarheid eens zouden inwisselen voor een basale overtuiging van broosheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid? En wat betekent dat? En hoe zetten we dat door in ons leven? En wat zijn wij gezegende mensen? Als wij in ieder geval al uit de verhalen mogen weten dat angst aan de ene kant een realiteit is die zich zelfs van Jezus meester heeft gemaakt, maar aan de andere kant kan leiden tot een gevoel van overgave aan God die onze schepper is, waardoor we zelfs vanuit die angst en die overgave kracht kunnen ontlenen om op te staan en verder te gaan. Kracht om kwetsbaar, broos en afhankelijk te leven. Ik sluit af met voor te lezen gezang 920. Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild. Hebt boven het nameloze mij uitgetild. Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen, dan in uw hand. Amen.